Voor degenen die het niet weten, dat beeld, dat staat bij ons thuis. Dat hebben we van Martin en Marjan gehad. Daar zijn we heel dankbaar voor. En die heeft een prominente plaats gehad. We kunnen nog niet zeggen dat het de definitief is. Want we willen heel graag met wat meer licht erop. Maar het is wel een tekst die ons erg heeft aangesproken. Waar we bij stil zijn gaan staan. En daar wil ik het met jullie een beetje over gaan hebben. Over die tekst die Martin meegegeven heeft. Ook omdat bij de Evangelische Omroep, waar ik ook wel eens werk, veel aanwezig ben. Mag ik niet zeggen natuurlijk. Maar daar is in de stilte van de maand van de stilte, februari, die tekst natuurlijk ook een paar keer langsgekomen. En we daar ook met allerlei activiteiten wel mee geconfronteerd werden. Dan is er een serie geweest bij de Evangelische Omroep en die heette Op zoek naar God. Waarin vijf wereldse meiden op zoek gaan naar God in een klooster. En het verbaasde mij dat A, die dames daar naartoe gingen. B, wat eruit kwam. En ik ben over nazorg, dus ik ben verantwoordelijk voor de begeleiding die dan daarna komt. En ik had met mijn team afgesproken, we maken een studie op het internet. En daar moet je budget voor indienen. En dan krijg je natuurlijk de vraag, wat zijn de verwachtingen die eruit komen? En ik had gezegd, nou, als het goed gaat en de Heer zegent het, dan mogen we rekenen op zo'n 500 tot 600 mensen die hierop gaan reageren. Op basis van dingen die in het verleden gedaan hebben. Want mensen in de klooster, in de stilte intrekken, dat zal wel niet zo'n vaart lopen. Tot, ik weet niet hoe de stand nu is, maar vorige week was het 2780 mensen hebben hierop gereageerd. En dat zijn toch overwegend ook veel mensen die op een of andere manier God willen zoeken en daarmee bezig zijn. En het wonderlijke is dat soms, als ik het zo mag zeggen, de heiden daar sneller in stapt dan de christen. Een christen zoekt de Heer ook wel. Maar of hij het altijd in de stilte zoekt, dat is nog wel even een vraag. Dus daar wil ik met jullie over gaan praten. Is dat goed? Zullen we de tekst lezen? 1 Koningen 19, vers 11 tot en met 13. Kom naar buiten, zei de Heer. Kom naar buiten, zei de Heer, en treed hier op de berg voor mij aan. En daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de Heer uit, die de bergen spleet en de rots aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in de windvlaag. Na de windvlaag kwam er een aardbeving. Maar de Heer bevond zich niet in die aardbeving. Na de aardbeving was er vuur. Maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. En na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en hij ging in de opening van de grot staan. En daar klonk een stem die tot hem sprak. Elia, wat doe je hier? Het is natuurlijk een prachtige tekst, ook een heel mooi verhaal. De vraag is, hoe en waar spreekt God tot je? Als je de Heer zoekt, waar zoek je hem dan? Als je wil dat de Heer tot je spreekt, waar spreekt hij dan? En het lijkt erop dat die tekst zegt, nou, daar en daar niet, maar daar wel. Als je hem de eerste optie leest, dan zou je er bijna zeggen, niet in dat, niet in dat, niet in dat, maar daar wel. Toch is het iets gecompliceerder, want je moet even de context zien. Elia die is depressief, gefrustreerd. Weet niet hoe zijn toekomst eruit ziet, weet niet wat er gaat gebeuren en twijfelt aan het aantal medestanders dat hij heeft in het dienen van de Heer. En in die frustratie, in die depressie, roept God hem. Kom naar buiten. En dan krijg je de ontmoeting. Dus mijn vraag voor jullie vanmorgen is, er staat er daar ook alleen, Martin. Ik heb al gezegd, een krukje of zo, of moet er nog een plek, een standaard werd er gezegd. Ja, ik heb een kriebeloesje. Maar dank je wel, heel lief van je. Stel je nou eens voor dat jij iets nodig hebt van de Heer. Stel je voor, je staat voor een grote beslissing en je moet de Heer zoeken. Waar zoek je dan? De ontmoeting en waar zoek je zo'n woord? Stel je voor dat jij depressief bent of je ziet het niet zitten of je loopt met je gevoelens rond. En er kunnen van allerlei gevoelens zijn. Wat doe je daar dan mee? En hoe zoek je dan de Heer? Waar doe je dat? En waar verwacht je de stem van de Heer te horen? Nou, dan hebben we een aantal opties. Ten eerste in de wind of in de storm. Daar kwam de Heer voorbij. Er ging een grote krachtige windvlaag voor de Heer uit, die bergen spleet en de rots aan stukken sloeg. Maar de Heer bevond zich niet in die windvlaag. Dus de vraag is, bevindt God zich in de Heer zich in de windvlaag? En zeg nou niet te snel nee, omdat die tekst dat min of meer zegt. Want er zit wel wat bij. Daar kwam de Heer voorbij en er ging een grote krachtige windvlaag voor de Heer uit. Dus die windvlaag kan wel degelijk een teken van de Heer zijn. Het gaat voor de Heer uit. En windvlagen kennen we. In de Bijbel zijn tal van voorbeelden waarin de Heer zijn grootheid laat zien in de windvlaag. Neem de doortocht door de Rode Zee. Als dan het volk van Israël helemaal klem zit tussen de zee en de Egyptenaren, dan gaat de vuurklomp tussen de Egyptenaren en het volk instaan. Maar die gasten zijn natuurlijk doodsbang. Waar gaan we heen? En dan waait er een wind een hele nacht lang. Dus God niet in de windvlaag. Daar zit hij wel degelijk. Maar niet zozeer om jou iets specifieks te zeggen. Het is wel een teken. De doortocht door de Rode Zee. Een teken van Gods grootheid. En die gaat ook voor de Heer uit. Op de eerste Pinksterdag komt er een grote windvlaag in een kamer. En hebben we de doop in de Heilige Geest. En zeker vanuit onze traditie kunnen we daar nog alles wel heel veel aandacht gaan geven. Het moet vooral waaien. En denken we ook, daar zit de Heer in. Het is wel een teken van de Heer, maar zit hij erin? Is dat ook de plek waar jij die stem gaat horen waar God tot jou wil spreken? Dus is de fout? Wel nee. Alleen één ding is wel, wind komt en wind gaat. Tekenen komen, tekenen gaan. Op tekenen en ervaringen, hoe goed ze ook zijn, kan je nooit je leven bouwen. Je moet ze ook niet nastreven, want die komen vanzelf door de ervaring van het leven. In de ervaring van het leven kom je in situaties waarin God jou heus wel tegemoet gaat en soms voor je uitgaat en je tekenen ziet en waarin je weet van, gaat de goede kant op. Dat is heel wat anders dan de tekenen zoeken om een woord te krijgen. Want dan heb je morgen weer een woord nodig en overmorgen weer. Ervaringen dienen ook te rijpen, zoals goede wijn. Je hebt een ervaring met God gehad en dat moet ergens tot rust komen. Rusten, want dan rijpt het. En dat heeft alles te maken met contemplatie, in de stilte komen, nadenken, overdenken. Ik overdenk uw woord bij dag en bij nacht, zegt de psalmist. Wat is dat overdenken? Erover nadenken, op je in laten werken. En daar heb je rust en stilte voor nodig. Maria is een prachtig voorbeeld. Die maakt er nogal wat mee. Je krijgt een profetie, je zult de moeder van God worden. Nou, dat lijkt mij als profetie ietsje moeilijker dan Henkje gaat verhuizen of zo. Of je moet taken overdragen of zo. Weet je, dingen die de Heer misschien tegen mij zou kunnen zeggen. Ja, dat is mijn leven. Maar je zult zwanger worden, niet van je man, maar van de Heilige Geest. En een kind baren wat dus de Zoon van God genoemd gaat worden. En wat staat er dan? En zij bewaarde die woorden in de stilte van de hart. Nou, daar moeten we even bij stilstaan. Tweede mogelijkheid is de aardbeving. Na de windvlag kwam er een aardbeving, maar de Heer bevond zich niet in de aardbeving. Zit de Heer in de aardbeving? Opnieuw, zeg nou niet te snel nee. Want ook aardbevingen kennen we in de Bijbel. En het zijn vaak aankondigingen van het naderende oordeel. Of een afrekening van God. Dat is natuurlijk voor ons evangelische mensen heel moeilijk om daarover te spreken. Alsof God een boze God is. En dan kom je meer op die rechtvaardigheid. Amos die profeteert erover. Zacharia profeteert erover dat de aarde zal beven. Dat de aardbevingen zullen plaatsvinden. Ook in Openbaring lees je wel degelijk over aardbevingen. Maar ook dat is de plek niet waar God je wil ontmoeten. En toch kunnen wij dat wel doen. Denk in het oordeel van God. Dat God nauwlettend op jou let en kijkt of jij wat fout doet. En als je dan wat fout doet, dan komt het oordeel, dan komt er een aardbeving, dan straft hij. Is iets wat we in de Nederlandse cultuur allemaal met ons meedragen. Zeg daar ook niet te snel nee op. Ga maar een raafretretten doen en dan kom je wel ergens bij die valse leugens van presteren en goed doen. Het oordeel en de aardbeving waar God zijn oordeel in hebt zitten, heeft al lang plaatsgevonden. Ongeveer 2013 jaar geleden in Jeruzalem op een berg die heet Golgotha. Waar een aardbeving plaatsvindt en alle duisternis van de wereld zich verzamelt en Jezus het oordeel voor ons draagt. Dat is iets wat we straks met Goede Vrijdag ook gaan vieren. Dus zit God niet in de aardbeving? Daar zit hij wel in. Maar niet om die stem te verstaan en te horen die jij wil horen. En het vuur dan? Na de aardbeving was er vuur. Maar de Heer bevond zich niet in dat vuur. Nou, daar ben ik helemaal in opgegroeid. Ik ben opgegroeid in de vuur van de Heilige Geest. Tekenen, wonderen, genezingen, prachtige uitingen. Tot en met, en dat hoor je wel eens meer, goudstof die uit de hemel kan nederdalen. Steeds komen zulke soort golven van opwekkingen of van tekenen in de geschiedenis terug. Ik loop nu al een jaartje of 30 mee. Ik heb dat meegemaakt als kind, Malieveld en dat soort zaken. Dan krijg je de John Wimber-weef, de Toronto-weef en weet ik veel wat voor weven we wel niet gehad hebben. Maar het is een gel waarvan je haar niet blijft zitten hoor. Het is komen en weggaan. En een van de meest, nou dat weten jullie best van mij, dingen waar ik me dan echt van ondersteboven raak is als je dat gaat nalopen. Ik vind dat in onze bewegingen altijd de grootste gevaar. Het nalopen van manifestaties en dan zeggen, daar zit de Heer, kijk eens wat de Heer doet. Maar wat voor nut heeft het, zelfs als de Heer goudstof naar beneden zou dalen. Even nuchter, geweldig mooi dat de Heer dat doet. Maar wat helpt het jou met je buurman? Wat helpt het jou met je onbekeerde kinderen? Wat helpt het jou met, of niet? Wat heb je daar dan aan? En wordt het christendom er zoveel groter van? Nee, het verhuischristendom wordt er groter van. En dan gaat het weer voorbij. En dan moeten we weer een lolly hebben. Want het is zo lekker. En dan zie je dat dat innerlijk en niet door versterkt wordt. Is dat niet van de Heer? Dat zou ik niet durven zeggen. Tuurlijk zit de Heer in tekenen. Maar tekenen heb je nodig om op de goede weg te komen. En niet om erbij te staan en te gaan kijken van, kijk eens, van een geweldig bord staat daar, weet je wel. Je hebt ook, hè, borden op de Rijksweg zijn ook tekenen. Rotterdam, rechtsaf. Ik ken nog nooit iemand die ging stoppen en zei, oh, een geweldig bord staat hier, hè? Rotterdam, rechtsaf. Je gaat gewoon rechtsaf. Dus als het te tekenen zijn, neem de tekenen tot je en kijk wat het voor jou persoonlijk kan betekenen. En ga daarin verder. Wat zegt die tekst nu wel? Die tekst zegt dat God jou wil ontmoeten in de stilte. En dan moet je even wegblijven van, oh, we moeten God in de stilte gaan zoeken en dan gaan we daar weer wat van maken. Het komt op vele manieren naar je toe. Aan het begin van de dienst komt er een tekst die gaat over de bron van je hart. Komen tot die bron. Heel opmerkelijk is dat erbij staat, daar moet je voor zingen. Nou, en dan komen we tot die bron. Die bron die moet gaan leven. We hebben een ander lied gezongen, dat wil ik even met jullie doornemen. De muziek vervaagt. Wat betekent dat? Kan je die even noemen? Of erop zetten? Bij mij betekent de muziek vervaagt, is dat de muziek naar de achtergrond gaat, stil wordt. Dat is midden in de aanbiddingsdienst natuurlijk heel moeilijk, dus dan gaan we daarop doorzingen. Maar de tekst zegt, de muziek vervaagt. En dan staat er iets heel moois. Langzaam wordt het stil. Dat is ook een proces. Langzaam stil worden. En dan kom ik tot u met mijn grootste wens. Met de dingen die je graag wil. Ik geef u meer dan een lied, want een lied op zichzelf is niet waar u naar verlangt. Dat is natuurlijk waar. Alsof de Heer zegt, ik hoop dat ze vandaag dat liedje zingen en dat liedje. En dan in die volgorde en dan ben ik blij. Ik denk dat de Heer daar iets boven staat. Die zoekt iets diepers. En dan staat er, u kijkt veel dieper in mij door mijn buitenkant heen. De grond u het diepst van mijn hart. Daar. Daar wil God jou ontmoeten. Het was een ander moment in de aanbidding. Je kan weer terug naar de andere presentatie. Op een gegeven moment begint Annieke te spelen. Ik verhoog u, vroeger heette dat lied, ik verhoog de Heer uw God. Hè, maar nu was het, ik verhoog uw Heer mijn God. En dan merk je ook, op een gegeven moment wordt het stiller. Nou, dan heb je nog ondersteuning van muziek. Maar 9 van de 10 keer is dat de plek waar God in aanbidding spreekt. Niet in het getetter en de tamboerijnen, maar wanneer die aanbidding ons tot rust brengt. En dat God tot je hart kan spreken. Daar kan muziek een instrument in zijn. Kan ook een belemmering zijn. De muziek kan ook die stilte weer overschreven. Dat is de spanning in de aanbiddingsdienst. Er zijn andere elementen die je gebruiken. Dat kan de Bijbel zijn. Je kan een Bijbeltekst gebruiken. Maar de Bijbel kan ook jouw hart gaan overschreven. Als je meer een student bent zoals ik en je gaat de Bijbel lezen, voor je het weet ga je erin en dan ga je er boeken bij halen. En dan zeggen we dat God ons spreekt. Nee, je bent gewoon studie aan het doen. Nee, dat tot rust komen en God laten spreken. Ik wil vandaag met jullie die stilte ingaan. En dan op basis van een Bijbeltekst. Dat gaan we zo meteen doen. 15 minuten stil zijn. Muisstil zijn. Dus daar moet ik even wat bij zeggen, weet je wel. Van Elia staat er. Toen die stilte kwam, sloeg Elia zijn mantel voor zijn aangezicht. Ineens was daar dat heilige respect. Nu ontmoet ik God. Zijn aandacht afsluiten en voor de Heer komen. Nou, mijn verzoek is of je dat ook wil doen. Niet met je mantel, maar met je ogen. En dat we zo meteen 15 minuten stil gaan zijn. Als je dat niet leuk vindt en je denkt van dat wil ik niet mee doen, dan kan je nu weggaan. En dat meen ik. Je kan buiten spelen, je kan in een van de andere zalen de kinderen lastigvallen of wat dan ook. Maar dat meen ik. Want het is erg belangrijk dat we dat met z'n allen doen. Op het moment dat een ander gaat zitten verstoren, stoor je ook een ander. Dus mijn eerlijke verzoek is, doe mee. En als je in slaap valt, vergeef weer het je. Nou, Martin die heeft de serie van Jozua afgesloten. En dat sluit af met een ontmoeting tussen God en Jozua. Dat is een goed punt om het voor ons eens op te pakken. Ik heb gedacht om een tekst uit Jozua te pakken, maar dat doe ik niet. Want als ik dat doe, dan gaan jullie denken, wat heeft Martin er ook weer allemaal over gezegd? En we zijn nu niet bij elkaar om naar de woorden van Martin te herinneren. Ik wil heel graag dat je een ontmoeting met de Heer hebt. En voordat we dat ingaan, wil ik dat wel koppelen aan een reis. Dus laten we de tekst eens lezen die ik wil gebruiken. Een tekst die bij zo'n wijding bij de EO een keer gebruikt werd. Eerder had de Heere Abraham de opdracht gegeven, verlaat uw land en uw familie en ga naar het land dat ik u wijzen zal. Als u dat doet, zal ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam overal beroemd maken. U zult vele anderen tot zegen zijn. Zij die u zegenen, zal ik zegenen. En zij die u vervloeken, zal ik vervloeken. De hele wereld zal van u uit gezegend worden. Abraham gehoorzaamde de Heer en vertrok met zijn neef Lot. Dat is de tekst. Daar gaan we over nadenken. Nou kan je gewoon 15 minuten stil zijn en jezelf vragen stellen. Wat ik wil doen is jullie een beetje helpen met een aantal vragen te stellen. Wat kan dat? Wat kan God hierdoor tot jou spreken? En dat doe ik dan aan de hand van, we zijn allemaal op reis. We zijn als gemeente op reis. Je kan vooruit kijken, achteruit kijken. En naar je verantwoordingen kijken. En wat zegt God hierin? Zullen we dat doen? Heb je er zin in? Nog niet zoveel. Ik wil je verzoeken allemaal gewoon heel stil te worden. Je ogen te sluiten. Lekker ontspannen te gaan zitten. Liever niet voorover gebukt, want dat is zo zorgelijk. Maar je helemaal ontspannen. En dat je een houding aanneemt dat je lekker jezelf voelt. En als je nu zo zit, moet je wat aandacht aan je lichaam gaan geven. Geef wat aandacht aan je handen en aan je voeten. en dat je hart tot rust komt. Concentreer je ook gewoon op je ademhaling. En dat je dan in feite dat woord kan zeggen: Vader, hier ben ik. Prachtige lied wat we gezongen hebben. En kom nu gewoon tot rust. En ook met tot rust komen met je ziel en met je binnenste. Even je dagelijkse beslommeringen loslaten. En als je nu zegt: Vader, hier ben ik. Open dan je hart voor Gods aanwezigheid. Hij is hier. Hij is bij je. In alle rust. En wil je nu in de stilte van je hart tegen Vader God zeggen hoe je je voelt? Vertel hem wat je op dit moment verlangt. Of waar je spanning zit. En zeg het met dezelfde woorden als dat je tegen een goede vriend zou zeggen. Maak het niet heilig. Gewoon zeggen zoals het is. Neem daar nu de tijd voor. Om dat wat op je hart zit tegen God te zeggen. En nu in deze stilte lees ik dat stukje tekst nog een keer voor. Je hoeft niet mee te lezen, maar gewoon te luisteren. Eerder had de Heere Abraham de opdracht gegeven: verlaat uw land en uw familie en ga naar het land dat ik u zal wijzen. Als u dat doet, zal ik u de vader van een groot volk maken. Ik zal u zegenen en uw naam overal beroemd maken. U zult vele anderen tot een zegen zijn. Zij die u zegenen, zal ik zegenen. En zij die u vervloeken, zal ik vervloeken. De hele wereld zal van u uit worden gezegend. Abraham gehoorzaamde de Heere en vertrok met zijn neef Lot. Abraham is een man op leeftijd. Hij is getrouwd met Sara. Ze zijn rijk. Eigenlijk hebben ze alles wat hun hart begeert, maar ze zijn kinderloos. Op een dag weet Abraham in het diepste van zichzelf dat God hem uitnodigt om alles achter te laten en het onbekende tegemoet te gaan. In geloof weet hij dat die uitnodiging van God komt. Kan jij voelen wat Abraham voelt? Wat zou er in hem omgegaan zijn? Zie je wat hij allemaal achter moet laten? Heb jij wel eens een uitnodiging van de Heer gevoeld om iets achter te laten? Om het veilige en het vertrouwde los te laten? Iets of iemand dat jou dierbaar is. Wie is dat? En wat is dat? Aan wie of wat hou jij je sterk vast? Er wordt heel wat gevraagd aan Abraham. Maar er wordt ook heel veel aan hem beloofd. De rest van zijn leven zal hij onderweg zijn. Hij leeft vanuit het vertrouwen en het geloof. Durf jij het aan om te geloven en te vertrouwen en van daaruit stappen te nemen? Abraham laat zijn zekerheden achter. Hij luistert naar die stem waarvan hij gelooft dat deze van God komt. Kijk eens naar Abraham als die vertrekt, samen met zijn vrouw Sarai. Wat zie je? Hoe komt dat op jou over? Is het jou al overkomen om echt weg te gaan? Het onbekende tegemoet? Hoe voelde dat? En hoe groot is jouw vertrouwen in God? Abraham neemt Lot met zich mee, zijn neefje. Het is zijn steun en zijn toeverlaat. Hij kan niet alles achterlaten. Hij kiest voor het zekere boven het onzekere. Zijn vertrouwen op God is heel groot. Maar toch laat hij een achterdeurtje open. Heel menselijk. Hij neemt Lot mee. Heb jij ook lotjes die met je meegaan? Mensen of dingen die je niet kan of wil achterlaten? Hoe zien jouw lotjes eruit? Maatschappelijk? Relaties? Goederen? Bezit? Als je op reis gaat, dan neem je ook een rugzak mee. Dingen die je nodig hebt voor de reis. In die rugzak zitten dus dingen die allemaal nodig zijn. Die moet je meenemen. Maar misschien zitten er in die rugzak ook dingen die je liever niet zou willen meenemen, ook al moet het. Wat zou jij liever achterlaten in plaats van mee te zeulen met je rugzak? We gaan nu rustig afsluiten. En mijn vraag aan je is, richt je opnieuw tot God. En zeg aan hem wat er spontaan in je naar boven is gekomen. En opnieuw spreek tegen hem als tegen een vriend of een vriendin. Dat wat in je hart leeft en wat naar boven kwam, wil je dat tegen hem zeggen? En misschien wil je danken of iets aan hem vragen. kun je nu deze tijd voor jezelf afsluiten door een tijd van gebed te nemen. En als je daarmee klaar bent met dat gebed, open dan gewoon je ogen. Maar blijf rustig. Je bent nu een tijdje bij de Heer geweest. Je hebt met hem gepraat aan de hand van een Bijbeltekst. Dus het is goed voor jezelf om even terug te blikken. God roept je om in de stilte hem te ontmoeten. En is het goed om jezelf eens af te vragen, wat ging nou lekker, wat ging goed? En wat ging ongemakkelijk? En waarom? Een kwartier stilte, dat is niet zo lang. Maar wat beroert je? Heeft iets je geraakt of je ook verrast? Heb je iets in je hart ontdekt van, daar moet ik wat mee? Of dat is mooi? Is er iets duidelijker geworden in je relatie naar God toe? Het feit dat hij jou wil ontmoeten en met je wil spreken. Wat neem je mee? En als God tot je gesproken hebt, misschien is het goed om die dingen op te schrijven. Dat het niet in de wind of in de aardbeving of in het vuur weer weggaat. Maar dat je dat koestert in je hart, zoals Maria dat deed. En als je wat wil opschrijven, zou ik je aanbevelen, doe dat nu. Je hebt allicht je iPad bij of je telefoon of pen en papier zoals we dat vroeger gewend waren. Het is zo jammer als je hem ontmoet en straks vanmiddag ben je kwijt wat hij ook alweer zei. Het is een fluisterstem, iets zachts, iets milds en daar moet je voorzichtig mee omgaan. Ik wil afsluiten. Zullen we dat doen met gebed? Mag ik met jullie bidden? Zullen we gaan staan? Zullen we elkaar een hand geven? Vader in de hemel, wat is het toch een geweldige zaak dat we mogen leren vanuit uw woord dat u een God bent die heel persoonlijk ons wil ontmoeten. We zijn niet minder dan Elia. Meer zelfs, want door Jezus Christus zijn we echt uw zonen en kinderen. En Hebreeën zegt het ook zo duidelijk. We mogen zomaar naderen tot de troon van genade. Zodat we die kracht krijgen om in genade te leven als tijden moeilijker worden. Heer, velen van ons zitten in periodes van ons leven waarin we op reis zijn. En de reis een onbestemd gevoel geeft. Onzeker. Heer, als gemeente zijn we op reis. Heer, we zijn verhuisd. We gaan een nieuwe toekomst tegemoet. We gaan ons beloofde land in bezit nemen. En het gaat er allemaal wel wat anders uitzien. En de een loopt daarin harder dan de ander. Heer, en dat geeft altijd toch altijd wat weer wat gevoelens. We kennen het enthousiasme. We zien ernaar uit wat u wilt doen. Maar er zijn ook verantwoordelijkheden. We hebben wel een gebouw waar een hoop aan gedaan moet worden. En waar verantwoordelijkheden aan gebonden zijn. Heer, als we zo samen op reis zijn. Wat een geweldige zegen is het dat we naar u mogen luisteren. En dat u ons in Christus Jezus tegemoet komt. Dank u wel, Heer Jezus, voor de genade. Dat we zomaar bij Papa God mogen komen. Dank u wel, Vader, dat u ons ontvangt als uw kinderen, als een papa. Maar dat u ook een hele respectvolle God bent. Dat we u mogen zien als een oudere vader. Waar we als volwassen kinderen naartoe gaan. En graag onze zorgen en ons leven delen. Wat een geweldige zekerheid is het te weten dat dat mag in de geborgenheid van uw liefde. En Heilige Geest, ik dank u het allermeest dat u zich manifesteert juist in die stilte. Dat u onze harten openbreekt en ons dat enorme voorrecht geeft om in gemeenschap met Vader, Zoon en Geest te mogen optrekken. Heilige Geest, ik bid dat u aan de deur van ons hart blijft kloppen, zodat we persoonlijk altijd weer bereid zijn u in de stilte te ontmoeten, onder leiding van uw Heilige Geest, aan de hand van aanbidding, of aan de hand van een Bijbeltekst, of aan de hand van de natuur, wat u ons ook maar geeft. Doe uw werk in ons, zodat we heiliger en mooier voor u mogen zijn. Laat dat ons cadeau van aanbidding zijn. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.